Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Normaal heb ik geduld totdat dat bier is geworden. En dan...
Bier ligt koud hoor, als je dat wil.
Nee, niet. Even niet.
Okay. Nou, laten we dan maar beginnen. Oh, dan moeten we zeker nog een verhaal gaan hebben als dat de conclusie is. Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Hier hoor je de beste verhalen over strips. Vandaag praten we met Christophe Berthe, de man die als scenarist in Vlaanderen en Nederland als een komeet de lucht in is geschoten. Want deze maand verschijnen er maar liefst 3 albums van zijn hand.
En daarna duiken we de wereld van strips en AI in. Buh. Wat moet je als stripmaker met artificiële intelligentie? Een striptekenaar en een Lucas School of Arts docent Wiede Verknokken dook in de krochten van AI voor het project Kortsluiting Strips en AI. Wij praten met Kurt Snoeks, de man die dit project in goede banen leidde.
En we eindigen natuurlijk met onze eigen AI-tool die ons juist de geschiedenis van het stripverhaal geeft. Bas Schuddeboom, we hebben daar heel veel zin in.
Let's go!
Live vanuit Studio Meersen is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Nou, je begint zelfs mee te klappen, Kurt.
Ja, ik probeer het publiek wil te maken. Ja, we hebben er helemaal zin in.
Echt het talloze publiek dat hier voor ons zit.
Ja.
We hadden het al net al even over. Je hebt natuurlijk afgelopen weekend ben jij op Stripdagen Haarlem geweest. Net als velen.
Ja, het was heel druk bezocht. Zaterdag was een enorm drukke dag. Zondag was het een mindere dag dan zaterdag. Maar nog altijd een heel goede zondag. Kun je volgen?
Een beetje, ja.
Ja. Oké, dus beide dagen waren een succes. Dat zo. En het was fantastisch. Ik denk dat het publiek of de bezoekers mij daar wel een beetje gelijk gaan ingeven. Hetgeen wat ik heb gedaan, was uiteraard een succes. Tuurlijk wel.
Ik zou niet anders durven beweren.
Nee, de talks en de interviews waren allemaal heel interessant. En het nieuwe project dat we dit jaar hebben gestart met de Vlaamse vitrines, wat ik de vorige keer had uitgelegd, 8 stripauteurs uit Vlaanderen in 8 winkels in Haarlem gezet. Ja, werd ook goed bevonden en enthousiast onthaald door zowel auteurs als door de winkels. Dus... Ja, ik ben gewoon een blij mens.
Oké. Maar je hebt wel een beetje kleine oogjes nu. Ik heb
heel kleine oogjes, ja. De nachten waren lang en kort.
Ja. Nou, ik zal nog wel wat bier voor je inschenken zometeen. Dan weer een beetje het gevoel van Haarlem terug te krijgen.
Dat gaan we niet doen. Want er komt nog een nieuw project aan. Het is het komend weekend, het is Tournee Cambrai. Dus ik ga nog even niet stoppen.
Oké, wil je daar nog iets over zeggen?
Iedereen komen, hè. Vrijdag, zaterdag, zondag, 5, 6, 7 juni. Optredens, blues optreden, When Voices Meet optreden. Markske van de Kampioenen, Hek Leeman, auteur van de FC de Kampioenen. Jan Boschaert komt langs. Kinderworkshops, ambiance. En Charles zelf is er ook trouwens.
Ja, Charles Cambrai, want daarom heet het Tournee Cambrai.
Ik dacht wel dat het duidelijk ging zijn voor de mensen.
Ik zeg het er nog maar even bij voor de zekerheid. En waar is dit allemaal?
In Herenthout, in La Tapperia.
Herenthout? Die kan ik niet op de kaart plaatsen. Moet je me helpen?
In de Kempen. Dus elke keer als ik dat zeg, moet ik dat weer op de kaart zetten voor jou.
Sorry. Ja,
excuses, Herenthout. Robin weet niet
in
beter.
In Nederland ken ik alles Lutjebroek, maar in België moet je me even helpen. En dat doe ik dan als service ook naar onze Nederlandse luisteraars.
Oké, dat is fijn.
Nou, toch? Zullen we maar beginnen?
Ja, absoluut.
Ja, terwijl veel scenaristen al blij zijn met één nieuw album, verschijnen deze maand maar liefst 3 strips waarvoor Christophe Berthe het scenario heeft geschreven. Het gaat om het derde deel van de Bergenvaders, een Jommeke-album en Crossroad Blues, het derde deel van de Helden van Amoras.
Ja, hoe houdt hij die reeks in uit elkaar, Robin? Hoe verschillend zijn die werelden?
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja. Dus, ik vind de belangrijkste vraag is hoe dat hij zelf kijkt naar zijn steeds grotere plaats in het Nederlandstalige striplandschap. Maar we vragen het hem gewoon zelf.
Dat lijkt me een goed plan.
Dag Christophe.
Dag Christophe.
Dag Kurt, dag Robin.
Ja, en we hebben jou eigenlijk juist vooraleer dat jij richting Duitsland gaat vertrekken, want jij bent dit weekend niet in ons mooie Belgenland, maar jij moet ergens anders gaan, naar het Duitse Lübeck, heb ik begrepen.
Nee, dat klopt inderdaad. Het derde album van de Bergvaders speelt zich daar af. Dus we gaan daar ter plaatse een beetje promotie gaan maken. Een beetje technisch gaan zetten, handtekening aan het deel voor de horde fans die daar ongetwijfeld zal aanwezig zijn.
Dat klonk een beetje cynisch, Christophe.
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het schijnt dat Duitsers hele enthousiaste mensen zijn als het over strips gaat. Dus ik kijk er echt wel naar uit voor daar te gaan signeren.
Oh, maar wacht. Zowel Robin en ik kijken nu naar elkaar en denken, wacht, Duitse versie?
Ja, precies. Het is al gelijk een Duits vertaal dus.
Nee, dat klopt inderdaad. Dus het album speelt zich af in Lübeck. Nu, de vorige twee albums van de Bergvaders was ook telkens gebonden aan een plek. Ten eerste was in Deventer, in Nederland. De tweede was in Brugge. Daarvoor moet er natuurlijk niet vertaald worden voor daar uitgebracht te worden. Maar nu de derde is een samenwerking ook met een Duitse archeologische vereniging, als ik me niet vergis. Dus die worden ook effectief in het Duits vertaald.
Oké.
Oh. En hoe is jouw Duits?
Zeer goed, zeer goed. ik kan vragen... Ik ging in het Duits beginnen, maar ik kan vragen waar het station ligt in Duitsland. Dus dat is ook wel belangrijk. Hè. Wo ist der Bahnhof? Dus als ik het station nodig heb, ga ik het vinden.
En voor de rest is het Jean-Marie Favre Duits dat je gaat gebruiken?
Ja, ze zijn er wel een beetje mee bekend, zeker ter plaatse. Mijn Duits, ik heb ooit gezegd, ik heb 3 jaar aan een stuk 3 uur in Duits gehad per week in het middelbaar. Ik kan enkel de weg vragen naar het station. Dus voor de rest heb ik mijn plan een beetje moeten trekken.
Okay.
Maar ik veronderstel dat we een beetje Engels en een beetje steenkool in Duits samengeraapt, dat wel zal lukken.
Okay. En over die Bergenvaders, hè, dat is wel leuk om het eens even over te hebben, want dit is al het derde verhaal. Er zit natuurlijk heel veel geschiedenis in. Hoe zorg je dat dan wel een leuk verhaal blijft en niet een soort geschiedenisles wordt?
Dat is de ene keer al wat moeilijker dan de andere keer, maar eigenlijk gaat het gewoon over een bepaalde soort setting. De vraag van de archeologische vereniging waarmee we dat samengewerkt hebben, was eigenlijk dat het over de Beenhouwersopstand zou gaan. En ik vind op zich al de Beenhouwersopstand, ik vind het al een geweldig woord, ja. Voor een verhaal aan op te hangen. Dus het is kwestie van onze helden, de Bergenvaders dan, een kwestie van die daar ter plekke te krijgen. En daar kan ik er eigenlijk wel een beetje mijn goesting mee doen. Ik heb die historische achtergrond dan wel. En het moet ook wel historisch correct blijven, ook in de tekeningen natuurlijk. Daar moet ik mij minder van aantrekken. Maar niks uit ons tegen voor een beetje een spannend avontuur. Uiteraard kan er zo geen magische toestanden en zo aan te pas komen. Maar voor de rest heb ik eigenlijk wel vrij veel vrijheid om mij binnen die historische context uit te leven met onze vaste hoofdpersonages.
Zeg, misschien dat Robin dat wel weet, maar ik weet dat dus niet. De Beenhouwers... Opstand, wat is dat? Ik zie veel charcuterie nu rondvliegen, maar ik vermoed dat ik ergens fout zit.
Het is voor mij ook nieuw.
Daar komt het eigenlijk op, neer, hè, rondvliegende charcuterie. Dat is het hoofdthema van het album. Nee, dat is eigenlijk ter plaatse een opstand geweest. Ik heb ook op heel korte tijd heel veel verhalen over opstanden moeten schrijven. En daarmee heb ik er ook wel mijn research naar gedaan. Dat was eigenlijk gewoon een opstand van de lokale, de middenstand van een tijd in feite. En de Beenhouwers, dat was dan een zeer aanwezige groep. Want ja, zonder vlees waren de inwoners aangewezen op zeer minderwaardig voedsel, zou ik zo zeggen. Vlees was een luxe product. En natuurlijk, dan zijn er wel een vrij grote drukkingsgroep. En zij zijn eigenlijk in opstand gekomen tegen het stadsbestuur dan. Dat de privileges meer naar de handelaars dan naar de ambachten wil laten gaan. En Beenhouwers, ja, dat zijn allemaal stoere kerels, dus die hadden wel wat invloed. Helaas is de opstand ook neergeslagen geweest, nogal bloedig neergeslagen geweest. Dat was eigenlijk de grootste uitdaging, omdat het toch wel met een gezinstrip bezig zijn. Dan een bloedige opstand neerslaan, ja, dan moet je wel een klein beetje ervoor zorgen dat dat niet al te grafisch in beeld komt. Maar uiteindelijk hebben we daar een mooi evenwicht in kunnen vinden, denk ik.
Ik zie toch een soort vechtpartij in een Asterix-dorpje voor me, zeg maar, als je dit allemaal vertelt.
Er is geen toverdrank aan te passen komen, maar misschien al over charcuterie of zo.
Ja, de tekeningen van Erwin Suval zeg ik er nog heel even bij. Het andere waar je mee bezig bent, daar gaan we ze gewoon allemaal even af, is een nieuw Jommeke verhaal. Mm-hmm. Met de nieuwe tekenaar Steve van Baal. Natuurlijk een echte op- en top Vlaamse strip. Misschien moet je eerst eens voor mij gewoon toch nog maar eens vertellen waarom Jommeke zo fantastisch is. Want dat is dus iets wat ik totaal als Nederlander totaal heb gemist.
Daar kan ik wel even een paar uren over spreken, hoor, waarom dat Jommeke zo fantastisch is. Dat is denk ik een strip waarmee heel veel Vlamingen sowieso opgegroeid zijn. En dat blijft eigenlijk al jarenlang. Jommeke is nu denk ik dit jaar 71 geworden. Dat blijft eigenlijk altijd dezelfde soort verhalen zijn. Avonturenverhalen, veel humor, niet te complex. Recht door zee, om het zo te zeggen. Met duidelijk afgeleide personages en elk verhaal om te lezen is weer een avontuur. En eigenlijk om te schrijven ook. Je kunt daar echt zo de kinderlijke fantasie weer laten inwerken.
Ja.
En dat vind ik echt wel heel plezant aan die reeks.
Maar je zegt zelf 71 jaar, zei je, geloof ik, hè? Dus er is al heel veel gedaan. Kun je er nog iets mee?
Ja, er is al heel veel gedaan. Er is ook nog heel veel nog niet gedaan, natuurlijk. Hè. Het is een kwestie van de juiste invalshoek te vinden. Nu, het verhaal dat we nu gaan doen, was eigenlijk mijn idee. Dat is samen met Steve van Baal dat we gaan uitbrengen volgende maand. Was eigenlijk mijn idee voor iets rond piraten te doen, maar er was nog niet zoveel gebeurd. Ben ik wel even geweest opzoeken welke verhalen dat er al over piraten gingen, maar er waren er eigenlijk nog niet zoveel. En ik had al heel lang in mijn hoofd dat ik een keer echt piratenverhaal wou doen. Een beetje Pirates of the Caribbean geïnspireerd. Maar er was nog niet zoveel gedaan. Dan heb ik wel mijn eigen draai er een beetje kunnen nageven. Een beetje voortbordurend ook op een eerder album dat ik al geschreven had. Dus dat was ook wel tof. Dus ja, ik kan er eigenlijk wel nog redelijk makkelijk nieuwe thema's en onderwerpen voor vinden. Dat gaat wel nog vrij vlot eigenlijk.
See, en maakt het eigenlijk uit voor jou als scenarist? Welke tekenaar het verhaal tekent van Jommeke?
Nee, eigenlijk voor mij
ga je anders schrijven als je bijvoorbeeld voor Philippe Delzen iets schrijft of voor Dieter Steenhout of voor Steve van Baal? Zit daar verschil in?
Nee. Ik heb eigenlijk altijd een beetje dezelfde werkwijze. Ik schrijf vrij uitgebreid mijn omschrijvingen uit, mijn teksten uit. Ja, teksten zijn natuurlijk gewoon de dialogen die er moeten inkomen. Maar kader per kader geef ik ook vrij veel uitleg. Maar dan laat ik dat volledig los. En een tekenaar mag daar volledig zijn goesting mee doen. Als hij vragen hebt, mag hij die uiteraard stellen. Daar ben ik ook wel voor. Maar ik heb eigenlijk liefst van alles het gewoon allemaal zelf regelen. En de ene tekenaar gaat al wel iets losser mee om dan een andere. Philippe Dazin bijvoorbeeld, ja, heeft natuurlijk tonnenvolle ervaring. Dus die gaat al regelmatig een keer zeggen van oké, dit gaan we misschien iets anders doen dan dat er in een omschrijving staat. Maar dat is ook goed voor mij. Ik word er dan ook door verrast. Dat vind ik dan ook wel tof. Steve heeft dan voorlopig heel hard gehouden aan hetgeen dat ik geschreven heb. Als hij op een dag besluit van dat een beetje aan te passen, heb ik daar ook niet echt een probleem mee. Maar nee, ik werk eigenlijk altijd een beetje op dezelfde manier. Dat is voor mij het makkelijkste. En denk ook voor de tekenaars. Ik wil zeker niet als zo... Moet je dat stiefmoederlijk over de schouder zitten kijken? Is dat een uitdrukking? Ja, hè.
Ja,
dus dat probeer ik zeker te vermijden. Ik laat het eigenlijk gewoon los en zij doen er een ding mee. Ik denk dat dat voor alle partijen het aangenaamst is.
Oké, en dus nu heb je een piratenverhaal geschreven met als titel De Bron van de Jeugd.
Ja, dat klopt.
Ja, en hoe leg uit? De bron van de jeugd.
Kurt is gewoon heel erg benieuwd naar die bron van de jeugd natuurlijk.
Uiteraard.
Hij heeft net hele zware dagen stripdagen Haarlem erop zitten.
Die bron van de jeugd die ligt ergens in de Caraïben. Dus je kunt, als je vandaag vertrekt, denken dat je daar morgenavond misschien nog bent, Kurt. Dus ga gerust je gang. Nee, ook daar heb ik wel een klein beetje research voor gedaan. Dat bleek dan ergens volgens wat Spaanse ontdekkingsreizigers in de Caraïben te liggen. En ik heb die ergens op een eilandje gesitueerd. Daar komt een beetje een familiekroniek van de familie van Jan Haring aan te pas.
Christophe, wacht even, want we hebben ook Nederlandse luisteraar. Je gaat Jan Haring even moeten plaatsen.
Het concept Jan Haring. Het concept Jan Haring is eigenlijk, dat is een kapitein van rond de 80 jaar, die verre zeereizen ondergaat, die heel zijn leven op het water geleefd heeft. En die gaat met zijn boot, en nu twijfel ik altijd of dat nog de schuit of de plank is, maar die gaat met zijn boot, dus de schuit, hè. Ik dacht het. Die gaat daar mee op pad. En er zijn eigenlijk heel wat verhalen dat hij meedoet. Ook wat dat zijn... zijn avonturen op het water besproken worden allemaal. In een van mijn vorige albums had ik gezegd dat zijn vader verloren gegaan was op zee als hij jong was. En eigenlijk gaan we in dit album gaan we op zoek naar zijn vader.
Oké. Dus Jan Haring is een regelmatig terugkomend figuur in Jommeke, zoals Van Zwolm in Suske en Wiske of zo, zeg maar.
Klopt. Ja.
Oké, nou, nu we dan toch ook bij Suske en Wiske zijn, want Jommeke is natuurlijk al een iconische reeks, maar ja, dan mag je ook nog eens aan de slag met Suske en Wiske. Niet de reguliere reeks, maar Amoros.
Ook de reguliere reeks.
Ook de reguliere reeks.
Ja.
Wat doe jij niet, Christophe?
Ja, ik doe tegenwoordig echt alles. Dat is ongelooflijk.
Nou, en ook nog de helden van Amoros. Dan neem je het over van Marc Legendre. Dat lijkt me dan toch ook wel grote schoenen om te vullen, moet ik eerlijk zeggen. Hoe zie jij dat? Voel je druk?
Daar is wel wat druk bij. Ja. Dat vond ik mezelf eigenlijk ook wel eerlijk gezegd. Op een bepaald moment had Marc gezegd dat hij ermee wou stoppen eigenlijk met Amoras. Dat hij het wou overlaten aan andere scenaristen. En ik denk dat Charles nog heel veel goesting had om toch verder te doen. Dus hij is beginnen kijken naar Nina, zijn er voor bij mij uitgekomen. En dat is wel een klein beetje stress, omdat dat ook wel een reeks is die ik zelf altijd heel graag gelezen heb. Die ik persoonlijk een van de betere Vlaamse reeksen vind en vond, en ja, heden en verleden. Dus daar komt wel wat stress bij kijken. Het was ook iets dat ik nog niet eerder echt gedaan had. Hè. Mijn eerdere ervaring lag vooral in het schrijven van familiestrips. Dus ja, Jommeke stijl, Suske en Wiske stijl. Allee, strips voor een breder publiek, laten we het zeggen. Dus echt een volwassen strip had ik nog niet eerder gedaan. Maar ik had er wel heel veel goesting in. Omdat uiteindelijk, ja, Jommeke, dat is heel plezant om te schrijven. Maar ik wou wel een keer iets voor een volwassen publiek ook schrijven. Maar als je het dan effectief moet doen, ja, zeker als het uw eerste is, ja, maar goed, uw tweede en uw derde zal ook zo moeten zijn, dan moet je wel echt met een binnenkomen natuurlijk. Ja, ja. Je kunt niet zomaar zeggen, een matig album is ook wel goed. Dus daar was er wel wat stress voor, ja. De eerste reacties zijn goed, dus ik hoop dat het wel in orde komt.
Nou ja, en als je voor Amaras een bloedige opstand bedenkt, dan komt dat wel goed, denk ik.
Het voordeel is dat ik het bij Amaras vrij bloedig kan in beeld laten brengen, ja. Natuurlijk, als ik een bloedige opstand ben. En iets moeilijker bij andere reeks. Bij Jommeke zou het al heel moeilijk zijn. Zouden we het zuurbalkjes moeten plaatsen, denk ik. Maar bij Amaras gaat dat nog wel, ja.
Wordt dat eigenlijk begeleid dan? Als je zo als nieuwe scenarist begint bij zoiets als Amaras? Want je bent er dan zelf niet zeker van, dus ik kan me voorstellen dat het misschien wel handig is dat je ergens een klankbord hebt.
Ja, maar op zich, een keer dat ik eraan begin ik er gewoon aan natuurlijk. Ah, ja. Uitgevrijbeeldheid, dat uiteraard wel een beetje. Hè. Dat is, ik heb op voorhand wel een paar onderwerpen aangeleverd. Ze hebben daar wel zaken uitgekozen die ze goed vonden. Maar eigenlijk heb ik vrij snel carte blanche gekregen voor aan te beginnen werken. En ik denk dat dat ook wel het best werkt. Als ze een klein beetje begeleiding hebben, zo in het begin van die richting is wel goed dat je zit, is dat voor mij eigenlijk wel voldoende op die moment. Want ook weer over mij mocht er iemand dan stiefmoederlijk, ik heb twee keer dat ik dat woord gebruik vandaag, over mijn schouder zitten meekijken, denk ik ook niet dat dat goed zou zijn voor de productiviteit. Want dan wil je alles beginnen aftoetsen, twijfelt gaan meer dingen en dat zou ook niet zo goed zijn, denk ik.
Nee. En het verhaal heet Crossroad Blues. Kurt begint al een beetje hier een blues uit te beelden. Waar gaat het over?
Het gaat eigenlijk over een jonge bluesmuzikant. Bobby Candy, een muzikant die optreedt in een bar waar dat Jeroen juist buitenwipper geworden is. Een beetje een bruine kroeg. Dat ik dacht wel een leuke setting zou zijn. Maar dat is niet zo'n fantastische muzikant. Die verdwijnt een paar weken. En na een paar weken komt hij terug en speelt hij plots een zaal plat. Iedereen wil hem zien optreden. Speelt fantastisch goed, zingt fantastisch goed. En er wordt gefluisterd door de stamgasten dat hij een deal gesloten heeft met de duivel om effectief beter te worden in het gitaarspelen en in het muzikant zijn, zoals we zeggen.
All right. Oké. We hebben nu drie reeksen besproken. Ik denk, ja, eigenlijk, je schrijft ook voor Suske en Wiske. Je hebt nog andere reeksen waar je aan schrijft of hebt aangeschreven. Was even moeilijk, sorry Christophe. Hoe voelde u zelf daar eigenlijk bij uw grote aanwezigheid in de stripwereld? Want ineens is het eigenlijk Christophe Alom.
Ja, ik vind dat niet zo erg eigenlijk. Uiteindelijk begin je daar toch wel aan met het idee van ja, je begint nooit aan scenarist te worden met het idee van ik wil scenarist van vijf reeksen worden, zoals dat nu het geval is. Maar ik denk dat je er wel aan begint met het idee van ik wil wel iets schrijven dat gelezen wordt. En ik kan ook heel moeilijk nee zeggen en ik zie ook heel rap een uitdaging in dingen. Dus ja, is het op die manier ook wel heel plezant. Ik zeg, ja, het zijn die vijf reeksen, Suske, Wiske, Jommeke, maar dan nog altijd hoofddelen. Jommeke is nog altijd het meerendeel. Amaras, Bergvaars en de Romeinen. En dat zit wel allemaal vrij ver uit elkaar. Maar dat is allemaal op zijn manier ook wel heel plezant om te schrijven. Het zijn allemaal verschillende verhalen, verschillende soorten verhalen. En dat houdt het eigenlijk ook wel leuk. Ik heb heel veel plezier in Jommeke. Bij elk nieuw album dat ik daarvoor moet schrijven, amuseer ik er mij daar rot mee. Maar mocht het alleen maar Jommeke zijn, zou het misschien ook na een paar jaren, ja, tegensteken is misschien een groot woord, maar toch wel een beetje eentoniger worden. Ja. Dus ik vind die afwisseling eigenlijk wel heel plezant.
En hoe moet ik die afwisseling zien? Werk je echt door elkaar aan drie verschillende scenario's van drie verschillende reeksen?
Ja, met drie verschillende laptops voor mij. Hè. Dat is echt... nee. Ik probeer, in de mate dat het praktisch mogelijk is, probeer ik een album af te werken voordat ik aan een nieuw begin. Ik denk dat het anders heel moeilijk zou zijn. Dus dat is kwestie van een beetje te plannen. Ik heb ooit wel nog een keer in de helft van een album moeten stoppen, omdat er een ander dringend een stuk moest klaar zijn. Maar dat probeer ik zoveel mogelijk te vermijden, want dat is dat schakelen. Ja, sommige albums hebben echt een volledig andere manier van vertellen. Hè. Hoe dat je een Jommeke en een Suske Wiske, dat lijkt misschien niet zo ver uit elkaar te zitten. Maar qua opbouw van je verhaal, qua vertelstructuur, is dat iets helemaal anders. Ja. Dus als je dat gaat beginnen door elkaar mengen, of het soort, zelf het soort grapjes dat je maakt, is niet evident om door elkaar te laten lopen. Dus dat is wel een klein beetje de zaken uit elkaar houden, dat is wel nodig. Het enige wat er wel veel gebeurt natuurlijk, is dat er terwijl ik aan een bepaald album bezig ben, dat er ondertussen tekenaars zijn die andere albums aan het tekenen zijn. Dus die dan wel wat feedback vragen, of dat er daar een beetje extra input voor nodig is of zo. Dus dat is eigenlijk het enige wat door elkaar loopt.
Ja, en heb je dan met zoveel verhalen die je maakt, heb je dan ook ben je zo iemand die dan bepaalde situaties wel eens gewoon bedenkt en dat opschrijft, dat je een soort lijstje hebt met situaties, met thema's die je ooit kan gebruiken in een verhaal, maar van je nog niet weet waar het terecht komt, of het nou Jommeke is of Amoras?
Er circuleert altijd heel veel in mijn hoofd, maar ik vergeet altijd voor alles op te schrijven. En ik zeg dan altijd, ja, de goede ideeën zullen vanzelf wel blijven bovendrijven. Ik vrees dat dat niet altijd het geval is, maar heel vaak komt er dan, op een bepaald moment heb ik een idee dat ik dan recycleer door middel van een ander idee. Ja, dat is nu al misschien heel vaak dat ik het hou. Maar lijstjes bijhouden doe ik zeker niet, maar er zit altijd wel heel veel stukken verhaal in mijn hoofd. En meestal, als ik aan een nieuw verhaal zou moeten beginnen, zitten er wel al een aantal verhalen op voorhand klaar in mijn hoofd. Natuurlijk niet volledig afgewerkt, dat is onmogelijk. Maar zo'n beetje een insteek of een klein beetje een plotje, dat zit al vaak wel in mijn hoofd op voorhand, ja.
Ja, ik vind het wel indrukwekkend, hoor. Is er nog iets wat eraan komt, Christophe, waar je al een tipje van de sluier van kan oplichten?
Er komt nog heel veel aan, maar ja, de paar projecten dat ik nog niet veel mag over vertellen. De Suske Wiske inderdaad, daar ben ik ook wel heel fier op. Die is ondertussen geschreven, die zijn ze aan het tekenen. Dat is een Suske Wiske voor de reguliere reeks. Komt in het najaar uit, als ik me niet vergis.
Wat is de titel?
Was ook wel iets. De Duistere Ziel.
Okay.
Ik ben er geslaagd voor mijn eerste Suske Wiske titel niet te laten allitereren. Ja, dat vond ik wel sterk van mezelf. Maar ja, nee, goed. Daar kijk ik ook wel heel hard naar uit, naar de reacties daarop. Omdat ik mij daar eigenlijk ook wel heel hard op gesmeten heb op die boek. Net zoals bij de Amoras trouwens ook. Dat was ook iets waar dat heel, heel veel tijd in gestoken hebt. Of heel veel mee bezig geweest hebt, dat zo zeggen. Dus ik ben wel ook heel benieuwd naar de reacties daarop.
Oké. Okay. De Helden van Amoras 3, Crossroad Blues, is intussen dus al verschenen. Eind deze maand liggen ook de Bergenvaders 3, met de Beenhouwersopstand in de winkel. En het nieuwe Jommeke-album De Bron van de Jeugd in de winkel. Christophe, ondanks al jouw drukke scenario-wegen, toch nog tijd gevonden om ons te woord te staan. Dank je wel.
Dank je wel, Christophe.
Dat is mij heel veel plezier gedaan.
Ja, ik weet niet of het te horen is voor mensen die zitten te luisteren, maar we zitten hier bij mij op zolder en ik heb de ramen opengezet, want het is een beetje warm hier. Maar misschien hoor je af en toe een auto of een trein voorbij rijden. Ik weet niet of het opname haalt, maar ik zeg maar even, als mensen dan iets horen die denken, wat is dat? Nou ja, zo zit dat dus. Maar als ik het natuurlijk een beetje slim zou doen, zou ik dat gewoon met AI weer uitfilteren. En dat is misschien, ja, goed bruggetje, hè? Zie je, hoor je wat ik doe, Kurt? Ja, want dat is strips en AI, dat is toch wel een van de heetste onderwerpen in de stripwereld op het moment. Want wat betekent dat AI, AI, Artificial Intelligence, voor het maakproces van een strip? Misschien helpt het wel ergens, of botst het met het ambacht van de maker? Dat is vaak wat de meeste mensen toch vinden. Nou ja, genoeg om het over te hebben, lijkt me.
Dat denk ik ook, want in de case study kortsluiting strips en AI wordt dan niet in theorie besproken, maar het is getest geweest in de praktijk. Stripmaker Wiede Verknokken wordt stap voor stap geconfronteerd met AI in zijn eigen creatieve proces. En Kurt Snoeks heeft heel dat proces begeleid en gemodereerd. En die hebben wij nu aan de lijn. Dag Kurt.
Dag Keurt. En Robin.
Ja, oh, dus altijd, blijft altijd alsof ik met mezelf begin te praten.
Ja, dat is wel moeilijk aan elkaar houden.
Dus Keurt,
ja.
Probeer iets intelligent nu terug te zeggen altijd, want anders is het niveau... Ja.
Dan weet ik zeker dat het een ander is. Ja.
Maar in ieder geval, een boeiend onderwerp vinden wij sowieso. En ik denk in de stripwereld ook. Maar misschien moeten we eerst even uitleggen hoe dat project tot stand is gekomen en wat dat het juist inhoudt.
Wat het precies is, ja.
Ja, dat project, we hebben het kortsluiting genoemd, omdat je dat op twee manieren kan interpreteren. Een beetje het kortsluiten van een onderwerp en iets ook dat kortsluiting veroorzaakt in je hoofd. Allebei waren ze van toepassing, maar die kortsluiting kaderde binnen Striphits Connect. Dat is een soort netwerk-event, netwerkplatform binnen de stripsector, dat elke editie aan een ander thema wordt opgehangen. En dit keer was dat artificial intelligence. En een confrontatie met strips, omdat het een heel heet topic is. AI dat alomtegenwoordig is, maar eigenlijk in essentie een heel abstract gegeven blijft. En wij wilden dat eigenlijk eens een keer concreet maken door in het zog van een stripmaker de confrontatie aan te gaan met AI.
En wat is de confrontatie aangaan dan?
Dat is eigenlijk een vrij onwillige stripmaker zoeken. Ja. Een heel poëtische stripmaker. Dat is zeker niet moeilijk, want dat viel heel hard op. De weerstand is bijzonder groot van de stripmakers ten opzichte van artificial intelligence. En er is natuurlijk ook wel te begrijpen, heel goed te begrijpen. Omdat je natuurlijk de grote diefstal hebt gehad. Er is heel veel toegeëigend door een heel klein aantal mensen. En daar worden modellen mee getraind, daar worden systemen mee getraind. En ja, mensen, makers, kunstenaars hebben daar geen zeggen gehad.
Ja, dat bedoel
en natuurlijk sta je dan weigerachtig. Wat zeg je?
Ja, dat bedoel je met de grote diefstal. Hè? Dat dus inderdaad het werk van het bestaande werk van tekenaars wordt gebruikt om die AI mee te voeden. Zodat die AI tekeningen kan gaan maken.
Dus alles wat vindbaar was op het internet werd toegeëigend en er werden modellen opgezet. En vandaar dat die modellen ook kunnen tekenen op een bepaalde manier, is gebleken tijdens het onderzoek weliswaar. Maar in ieder geval, die onwillige stripmakers, die hebben gevonden in de vorm van Wie de Verknokke, een heel poëtische stripmaker die met heel wankele lijnen ook... heel poëtische verhalen maakt, heel emotionele, heel geladen verhalen. Dus eigenlijk een beetje de antithese van waar artificial intelligence voor staat, of waar wij toch op zijn minst van denken dat artificial intelligence voor staat. Maar dus die confrontatie hebben we eigenlijk begeleid.
Hij stond dan wel achter die confrontatie, want het is nog meer dan dat. Hij heeft eigenlijk zijn meest emotionele verhaal heeft hij afgegeven om heel het traject mee te lopen van AI.
Ja, dat heeft hij in beperkte mate gedaan. Ze heeft stukken scenario, stukken storyboards. De ideeën die verbonden zijn aan zijn nieuwe boek, dat normaal volgend jaar zou verschijnen. En dan een heel emotioneel geladen boek is, een heel persoonlijk boek. Daar heeft hij de stukjes van aan die databank gevoed, waarmee wij hebben gewerkt. Dus dat was inderdaad wel een drempel om over te gaan. Tegelijkertijd was het ook wel waar hij mee bezig was. En dus zou het hem ook wel de meest urgente oplossingen of resultaten aanreiken. Met betrekking tot wil ik het zelf gaan gebruiken, wil ik het toepassen. Want die openheid heeft hij wel zelf aan de dag gelegd. Hij heeft een soort, is met veel zachtheid in het proces gegaan. Met heel veel openheid, een heel open blik naar ik laat de dingen op mij afkomen en ik bekijk achteraf wel hoe ik mij daarbij voel. Tegelijkertijd is weder iemand die wel heel erg waakzaam is over zijn kunstenaarschap en daar natuurlijk ook de grootste vragen over stelde.
Ja. En wat kwam er uiteindelijk uit?
Dat AI, om het kort te zeggen, op dit moment in ieder geval nog niet in staat is om een strip te maken. Nu, het is in staat om een strip te maken, maar geen strip die de moeite waard is in onze ogen. Het geeft heel clean resultaten, zowel in de lettering als in de tekeningen die worden gemaakt. Dus een beperkt aantal aspecten van Wiede zijn werkproces geïdentificeerd. Ja, aspecten van zijn werk die
in essentie redelijk repetitief en redelijk machinaal zijn. Dus die hij niet associeerde met de kern van zijn kunstenaarschap. Hij wilde nog altijd zelf het auteurschap kunnen claimen over zijn werk. En heeft dan aspecten van zijn werk, zoals hij het nu zag, geïdentificeerd van kijk, eventueel stel nu dat AI binnenkomt binnen dat proces, dan zouden dat de aspecten zijn die daar eventueel op tafel komen te liggen en waar AI mee aan de slag zou kunnen gaan. Zoals bijvoorbeeld, ik zeg maar, lettering, het inkleuren bijvoorbeeld, wat hij sowieso al doet via Photoshop. Dus dat is al deels een machinaal proces, dat is een heel repetitief proces. Er zijn bepaalde resultaten uitgekomen en nu ik het over inkleuring heb, inkleuring was wel degelijk een van de aspecten die hem het meest enthousiast maakte, het meest nieuwsgierig. Zijn resultaten uitgekomen die hem echt wel tot een maand werk zouden kunnen besparen. Maar het heeft hem wel een heel andere weg opgestuurd.
Ja, ja.
Dat hij op dit moment het gevoel heeft, hij heeft er dan nog over gepraat, na die resultaten, met vakgenoten, mensen die ook in het tekenaarschap zitten. En die hem ook zeiden van, kijk, al die kleine klusjes, al die randaspecten van het werkproces, eigenlijk is dat ook iets heel meditatiefs en zorgt dat ervoor dat je met een heel diepgaande blik naar je werk gaat kijken. Je haalt er ook af en toe foutjes uit. Je doet een soort van eindredactie op je werk. En je dringt eigenlijk zelf dieper, nog dieper door tot de kern van wat je hebt gemaakt. En dat op zich zijn dan misschien niet de meest tastbare resultaten, maar dat is wel een grondig werk en een grondig deel ook van het toe-eigenen van een werk voor een kunstenaar. En daar is Wiede is gewoon iemand die daar heel gevoelig voor is, voor het kunstenaarschap, voor het auteurschap. Van wat hij maakt. En in die zin heeft dat gesprek met zijn collega's hem ook tot conclusie gebracht dat hij misschien zijn nieuwe boek, dus dat heel persoonlijke boek dat volgend jaar uitkomt, dat hij dat misschien zelfs gewoon met de hand zou willen inkleuren. Wat totaal nieuw is, natuurlijk. Ja. Dus daar heb je eigenlijk het tegenovergestelde effect van wat AI teweeg brengt. Dat is niet de digitale reis die hij gaat ondernemen, maar nog analoger dan hij al werkte.
Ja, gewoon echt zoals vroeger met de potjes verf en de kwastjes.
Inderdaad. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar hij uit de wens en hij is daar redelijk enthousiast over om het misschien op die manier aan te pakken.
Ja. Nou, ik vind het een interessant experiment. Maar wat is nou volgens jou de conclusie? Wat moeten we nu met AI? Of ben ik nu op zoek naar een iets te makkelijke conclusie die er misschien nog niet is?
Goh, ik denk dat de conclusie is dat er niks moet. Dat in ieder geval. Ik denk dat we zitten met een tool, een technologie. En zo zijn er wel meerdere geweest in de geschiedenis. Nieuwe technologieën die worden geïntroduceerd. Waar mensen op een bepaalde manier mee leren omgaan. Waar kunstenaars ook mee beginnen experimenteren of net helemaal niet. Ik denk dat elke striptekenaar voor zichzelf kan beslissen of hij daarin wil meestappen. Ik merk wel, en dat is ook de reden waarom we in dat proces zijn gestapt, om het heel concreet te maken en om de mogelijkheid te geven aan stripmakers bij wie de weerstand zeer groot is, om op zijn minst geïnformeerd te zijn, een soort geletterdheid te ontwikkelen. En vandaar hebben we het proces ook opgepikt en hebben we het aangevat. Ook omdat Wiede is lesgever aan Luca in Brussel. En hij merkt ook wel dat het onderwerp heel erg speelt bij zijn studenten. En als hij zelf geïnformeerd is en die geletterdheid heeft, kan hij ook daar met zijn studenten over spreken. Kan hij met iets meer vaste voet op de grond uitleggen waarom het iets kan zijn en waarom het niet iets kan zijn. Maar in ieder geval, ik denk dat makers en stripmakers in het bijzonder, die halen bijzonder veel waarde uit wat ze maken. Het is, ik wil het geen handen arbeid noemen, maar het is echt een spiel. Het is iets dat je onder de knie hebt, waar dat je naar verlangt. Je bent eigenlijk als je maakt, dat geldt niet alleen voor stripmakers, dat is ook voor beeldende kunstenaars enzovoort, je bent niet op zoek naar efficiëntie in het proces. Ik denk dat je naar de beste manier op zoek bent om een verhaal te vertellen, een juiste manier om een juist verhaal te vertellen. En daar denk ik niet dat AI een bijzonder grote invloed kan hebben. Aan de andere kant, in het werkproces kan het wel als een soort sparring partner dienen. Dan natuurlijk wel.
Ja, en vond Wiede het ook niet ergens een beetje beangstigend hoe dicht dat het toch wel zo stond bij zijn werk? Ik weet dat hem toch ook een paar keer heel emotioneel heeft gereageerd.
Ja, absoluut. En er is één voorbeeldje uit die film die we hebben gemaakt. Een documentaire van een half uurtje. Waarin Julie de Hauer, dus de onderzoeker generatieve AI van Thomas More, aan de slag is gegaan met de cover van Wildvlees. Dat is zijn tweede boek. En Wildvlees, daar heeft hij een Engelstalige cover van gemaakt. Nu, die letters van Wildvlees op die cover zijn getekende letters in de vorm van een hertengewei. En AI heeft daar een vertaling van gemaakt, maar dus ook getekend in de vorm van een hertengewei. En dat werd Game Meat. En de confrontatie daarmee met die cover, dat was voor Wiede een heel bijzondere ervaring in de zin van dat hij zich afvroeg, ik denk dat als ik hier niks over zeg, dat zelfs mensen die mijn werk kennen zouden kunnen geloven dat het van mij was. En dat is denk ik een moment dat hem heel erg aangrijpt en waar hij ook wel emotioneel van wordt. Dat is het idee van wat als mensen niet meer gaan herkennen waardoor de mens is gemaakt en waardoor AI is gemaakt. En ik denk dat daar wel een grote bol emotie in zit en misschien zelfs frustratie, een soort woede.
En wat dat ook denk ik iedereen wel ergens kan begrijpen, maar wat ik me dan afvraag, je had daar ook een onderzoek, hè, Juri de Hauer, die het meer op een heel andere manier bekijkt, die AI omarmt, in tegenstelling tot de stripwereld. Hoe keek die dan op die emotie?
Ik denk dat zowel Wiede als Juri heel veel hebben geleerd van elkaar. Er zat een heel goede klik tussen hen beiden als mens. En ik denk dat Juri echt de oprechte bekommernis had van hij wilde kijken naar de stripwereld en proberen hulp aan te bieden. En proberen bepaalde pistes aan te reiken die de stripmakers zouden kunnen voorthelpen. Die bijvoorbeeld tijd zouden besparen enzovoort. Nu, het ding is, al die aspecten zijn gericht op een soort efficiëntie die niet noodzakelijk door de kunstenaar of de stripmaker worden nagestreefd. Efficiëntie is geen criterium voor mooie kunst of mooie boeken of mooie stripverhalen. En daar conflicteert het natuurlijk wel. Ik denk dat Juri veel heeft geleerd over wat betekent het om een kunstenaar te zijn en om een kunstwerk te maken, om een boek te maken, waar je hart en ziel in steekt. En dat kloppende hart, dat valt nu natuurlijk niet gewoon te reproduceren door AI. En ik denk dat hij daar wel misschien meer van op de hoogte is geraakt. Dus ik denk dat dat wel een aspect is waar Juri veel meer inzicht in heeft gekregen.
Zeg, en krijgt dit project nog een vervolg? Het lijkt me bijvoorbeeld interessant om te weten dat Wiede er over 2 jaar over denkt, wanneer dat AI nog veel verder staat als vandaag.
Dat is een heel interessante vraag. Ik denk dat Wiede eventjes zijn buik vol heeft van AI. Ik denk dat hij zich met heel veel plezier richt op zijn boek, op zijn nieuwe boek. Maar ik denk wel dat het onderwerp zelf, dat gaat alleen maar gewichtiger worden. Ik hoor ook geluiden van bijvoorbeeld op het vlak binnen het beeldverhaal is AI eigenlijk op dit moment niet in staat om naar heel veel gewicht te creëren in de zin van dit is het boek en de tekeningen zijn gemaakt door AI of het scenario is geschreven door AI wel als sparring partner enzovoort, maar dat is vrij gelimiteerd. Op het vlak van illustraties denk ik dat de impact nu al voelbaar is. Dat je nu al merkt dat er opdrachten niet naar illustratoren gaan, maar door AI gegenereerd worden. Dat zie je op dit moment al. Maar ik denk dat we het wel in de gaten moeten houden. Wat Juri de Hauer bijvoorbeeld ook zei is, we hebben dit experiment gedaan, de grote massa van de experimenten heeft in maart van dit jaar plaatsgevonden. En hij zei van, stel nu dat je hetzelfde experiment nu of over een maand zou doen, dan zou je weer heel andere resultaten halen. Dus het is een wereld die razendsnel evolueert. Die machines worden veel verfijnder. Die technologie wordt veel verfijnder. Een van de grote stappen die AI nu is aan het zetten, is om in plaats van vanuit concrete prompts te denken, meer naar de intentie te gaan. Dus dat je als maker een soort intentie uit en dat AI daarmee aan de slag gaat. Dus het wordt een heel complex gegeven en dus ook een heel complex gegeven voor de kunstenaar om zich mee te verhouden.
Maar wel super interessant, Kurt. Daar valt inderdaad veel over te vertellen. Is die documentaire die jullie hebben gemaakt, is die nog ergens online te vinden?
We gaan daar zeker mee. Misschien eventjes on tour, maar die komt in the end zeker online terecht. En dan laten het jullie zeker weten.
Oké, maar nu kun je hem ergens in bioscoop en zo gaan bekijken.
We gaan in gesprek en we gaan nog bekijken waarom overal. Oh, misschien okay. Er vallen, ik denk dat we denken aan pistes om ook bij scholen langs te gaan enzovoort, omdat het toch wel een heel levendig topic is. En ik denk dat veel studenten die van zin zijn om in het beeldverhaal te stappen of in illustratie te stappen, dat dat misschien wel een mooie inleiding zou kunnen zijn tot de materie.
Oké, super. Dankjewel, Kurt Snoeks. Voor dit boeiende gesprek over AI.
Ja, graag gedaan. Dankjewel.
De man die op zijn Christophe Bertheaans overal opduikt als striponderzoeker en allesweter. De man die AI moeiteloos verslaat in een potje stripgeschiedenis worstelen. De man die ik afgelopen weekend nog eens een dikke knuffel heb kunnen geven. Ja, ik voel de jaloezie van jullie allemaal. Maar, lieve mensen, hou jullie vast aan je stripboekenkast. Want hier is Bas Schuddeboom.
Zo.
Hi Bas.
Ja, dat was wat. Dus de stripdag aan en ontzettend gezellig was het.
Ja, hè?
Nou.
Ik heb ervan genoten. Ja, en jij mocht 2 dagen. Ik was er maar 1 dag. Dus,
En je bent helemaal platgeknuffeld door Kurt, dus.
Ja,
als
ja, ik
wetend,
voel het nog.
Als wetend. Beide zwetend.
Ja. Nou, gelukkig zit er nu een scherm tussen.
De broodkrummels zaten nog op zijn shirt, maar dat heb ik er graag voor over.
Oh ja, ze komt hier ook binnen, ja. Oké. Bas, je hebt hier een mooi verhaal voor ons opgediept uit de Comiclopedia.
Ja, ik wou het vandaag met jullie eens gaan hebben over Lamelos.
Oh, leuk.
En voor de mensen die misschien niet weten wat het is. Lamelos is een stripcollectief bestaande uit de broers Sam en Boris Peters en Alex Deurlo en Jeroen Funke. En die vooral in de beginjaren 2000 alom aanwezig waren in de Nederlandse alternatieve stripscene. En dat is eigenlijk wel het interessante, vind ik. Want eigenlijk is het altijd de alternatieve stripscene die een beetje zorgt voor nieuwe impulsen, nieuwe ideeën en nieuwe creativiteit. In de jaren 80 had je die hele groep rond uitgeverij SP, waar Windig en de Jong uit voortkomen, Erik Schreurs, Gerrit de Jager, die toen eigenlijk de hele stripscene op de kop zetten. In de jaren 90 had je de small press van Jean-Marc van Tol, Maaike Hartjes en Barbara Stok. En je zou het eerste decennium van de 21ste eeuw wel het decennium van Lamelos kunnen noemen. Want dat viertal had elkaar ontmoet op de kunstacademie van Kampen. En ja, ik had dus eigenlijk gedacht, oh, dat is wel leuk, ik ga dit vertellen. Want ze zijn dit jaar bestaat het 30 jaar, maar ze bestaan dus 29 jaar. Maar goed, het is alternatief, dus we doen gewoon een alternatief jubileum. Ze bestaan 29 jaar. En zij gingen daar met z'n vieren strips maken. En dat had nog wat voet in de aarde, want ze studeerden illustratie. En zoals dat vaak gaat bij kunstopleidingen, hadden de leraren er natuurlijk geen oren naar dat mensen zich aan dat verschrikkelijke stripmedium zouden begeven. Maar toen Boris Peters op een gegeven moment een VPRO-stripprijs won, toen sloegen ze al gauw om en konden ze aan de slag. En ze begonnen met allerlei kleine small press boekjes met gekke figuurtjes, surrealistische verhaaltjes. En in 2002 werden zij door het blad Politiek Incorrect Magazine, oftewel de PIM, gevraagd om een stripheld te bedenken voor dat blad. En ze dachten, we willen een superheld maken. En wat is nou het meest lullige wat de Nederlandse cultuur te bieden heeft? Nou, dan ga je kijken naar het meest lullige wat de Nederlandse gastronomie te bieden heeft. En dat is wel het blokje kaas met het vlaggetje erin. En hun held werd dus Kaasheld, die ook daadwerkelijk een hoofd heeft als een blokje kaas met een vlaggetje erin. En zijn sidekick werd Poephoofd. Naar de grootste irritatie in Nederland, namelijk de hondenpoep op straat. Nou, die beleefde een aantal avonturen, maar dat Politiek Incorrect Magazine hield het niet zo lang uit. Na 6 nummers was het al klaar. Maar Kaasheld en Poephoofd hebben het al met al nog best lang uitgehouden. Tot 2017 of zo stonden ze volgens mij nog in het straatnieuws van Den Haag. Den Haagse Straatnieuws, de straatkrant, stonden ze erin. En ja, wat laat me los, wat het nou eigenlijk zo leuk maakt, is dat eigenlijk alles kan in die stripjes. Het is surrealistisch. Dan is het weer, het kan zich in alle tijden afspelen. Ze laten zich niet tegenhouden door conventies. Ze kiezen andere vormen. En waar je bijvoorbeeld ziet in de jaren, in de eerdere golven van alternatieve strips, werd het vaak cynisch of de maatschappij kritisch. Maar bij Laat Me Los, wat er vooral uitstraalt, is plezier. Lol. Plezier in het tekenen, plezier in het maken. En ook vooral het plezier in het samenmaken. Dat is natuurlijk eigenlijk iets wat volgens mij in die tijd wel een inspiratie is geweest voor een hele golf nieuwe stripmakers. Uiteindelijk stonden ze zelfs in bladen als de Jippo en de Okkie, de schoolbladen van Malmberg. Maar ze deden meer. In plaats van, want ik heb ze dus leren kennen dat ze bij Lambiek kwamen. En daar hadden ze dan de Laat Me Los veilingen. En er werd, Lambiek had toen nog een vrij grote galerie. En er werd dan allerlei, nou ja, ik weet niet of ik het zo mag uitdrukken, maar teringzooi uitgestald. En dat werd dan voor ja, wat er maar op geboden werd, werd het verkocht. En dat ging dan in een grote pot. En wat niet verkocht werd, dat werd ceremonieel verwoest. Op een gegeven moment moest Boris van Lambiek op een gegeven moment zeggen, nou, verwoest dat nou even wat met wat minder enthousiasme, want die hele galerie gaat naar God. Maar het waren altijd zeer druk bezochte evenementen en ja, trok eigenlijk jong en oud, man en vrouw, wat je dus in de stripwereld niet altijd ziet. Het was een gemengd publiek. En ja, volgens mij, ze doen die veilingen nog steeds. Hè. Volgens mij afgelopen weekend in Haarlem hebben ze er ook nog eentje gedaan, bij het feest. Maar ze deden ook nog meer. En dat ik eigenlijk, wat je kunt zien voor beginnende stripmakers, of hoe kun je als stripmaker jezelf zichtbaar maken, zorg dat je gewoon overal bent. En zij hadden allerlei rare acts. Ze kwamen ook, behalve op stripfestivals, traden ze op Lowlands, een Crossing Border. En dan hadden ze bijvoorbeeld een een Martin Toonder zul je niet gauw een appeltjes act zien doen, dat hij in een gigantisch appelpak loopt. Nou, de jongens van Laat Me Los deden dat wel. Of een cardboard robot battle organiseren. Nou, dat deden de jongens van Laat Me Los wel. En ook op internationale festivals met internationale collectieven gingen ze dan midden op straat in Barcelona bijvoorbeeld een cardboard robot battle met zelfgemaakte robotkostuums doen. Nou, dat geeft volgens mij een ontzettend leuk impuls aan de creativiteit binnen de stripwereld, maar ook vooral de zichtbaarheid. En ja, zoals dat gaat, en met collectieven op een gegeven moment komt het leven. Dus ze kregen gezinnen, ze gingen allemaal aan de andere kant van het land wonen. Dus de collectieve projecten werden minder. Maar dat wil niet zeggen dat hun impact minder is geworden. Want nou ja, Sam Peters, die hebben we laatst nog in de podcast gehad. Die maakt natuurlijk fantastische graphic novels. Dat zijn de meest vernieuwende boeken, denk ik, die we in Nederland in tijden hebben gezien. En hij is ook nog docent op Artes. Dus eigenlijk een rechtstreeks een nieuwe generatie stripmakers leidt hij op. Zijn broer Boris, die heeft een eigen strip, held dat het Kayeko. Dat is een soort gigantisch Japans monster wat steden sloopt. En die speelt ook aan allerlei surrealistische verhaaltjes. Staat onder andere in het blad Brul. Hij is, hij is in Zeeland gaan wonen. Hij tekent inmiddels ook voor Brul, zei ik dus. En hij heeft een mooi vogelboek gemaakt in zijn eigen stijl voor vogelspotters. Alex Deurlo, die zien we in het stripwereldje niet zo heel veel meer. Maar die is in Zwolle gebleven, waar ze ook een tijdje hebben gezeten. Daar doet hij nog allerlei lokale kunstprojecten. En wie we eigenlijk nog wel overal zien op elke beurs, op elk collectieve project, dat is Jeroen Funke. Die heeft volgens mij zijn huis vol staan met RISO-printers, badgemakers en noem het allemaal maar op. En die heeft op een gegeven moment, elk maand maakte hij een boekje. Ik heb bij hem nog dit gekocht van het weekend. Henri, de psychedelische pizzapunt. Nou, dat zegt precies wat het is. Gewoon lol. En hij doet eigenlijk nog steeds waar Laat Me Los als team bekend om stond. Gewoon allerlei gekkigheid uitbrengen en van overal zichtbaar zijn. En dat vind ik, ze hebben een frisse wind in de stripwereld gebracht. En toen een paar weken terug was Sam Peters eventjes in opspraak. Door iedereen op Claudia dat op een of andere manier op een leeslijst was beland. Ja, geen idee hoe dat mogelijk was. Ja, wie heeft dat nou gedaan? Maar nee, dat boek hoort op een leeslijst. En er is genoeg over gezegd. Ik dacht, naar aanleiding daarvan, ik duik eens even in het oeuvre van Laat Me Los. Doe ik eventjes. Want dat is grotendeels samen. Maar ik ben er toch wel een tijd mee bezig geweest. Want die hebben echt veel gedaan. En hopelijk blijven ze nog heel veel doen in de stripwereld.
Dat hopen wij ook. En we hopen dat van u hetzelfde.
Ja, want het is allemaal natuurlijk na te lezen op de Comicopedia.
Zeker.
En iemand moet dat schrijven. En dat ben jij, samen met Kjell. Leuk trouwens, de gasten van Laat Me Los. Een paar jaar geleden hebben we de stripschapprijs uitgereikt aan Wasco. Dat was in het coronajaar 2020. Dus dat was Wasco in zijn eentje. Of ja, met zijn vrouw in een lege bioscoopzaal. Want verder mocht er natuurlijk niet zoveel. En daar zat toen onder andere een filmpje van de gasten van Laat Me Los bij. En dat was ook echt totaal surrealistisch en hilarisch. En ik denk dat het nog wel op het YouTube-kanaal van Stripjournaal terug te vinden is. Maar ik zal eens even kijken of die... Ik zet wel even een linkje bij deze podcast als die inderdaad nog mooi terug te vinden is.
Nou ja, waar ik eigenlijk mee had willen eindigen, was natuurlijk een oproep aan beginnend stripmakers. Verenigt u. Zorg dat je zichtbaar bent. Probeer nieuwe dingen en inspireer anderen daarmee. Want ik denk dat Laat Me Los dat voor een hele generatie heeft gedaan.
Wees een beetje Laat Me Los, ja.
Wees een beetje Laat Me Los. Ja, die naam komt overigens uit een... dat je denkt, waar komt het vanuit? Uit het programma uit Rembo en Rembo van het VPRO. Oh, ja, ik was als kind... Er zat iemand vastgeketen aan een hek en die riep de hele tijd... Laat me los, laat me los. En dat vonden ze grappig. Ik was als kind als de dood voor de VPRO kindertelevisie. Want dat was met mensen die in de poep vielen en zo. En daar kon ik als kind niet verdragen. Daar gewoon medelijden mee. Dus ik heb dat nooit echt gekeken, maar... Ik weet dat Rembo en Rembo wel een impact heeft gehad op ook een heleboel kinderen van de jaren 90.
Ja, precies. Ik heb daar niet zoveel mee, maar ik heb dat veel om me heen gehoord inderdaad. En ook dat was gek en surrealistisch. Dus ik snap heel goed dat dat bij Laat Me Los terechtgekomen is. Dankjewel Bas voor deze cursus Laat Me Los. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ja, dit was... strips. Oh, sorry. Moet ik even wel de goede... Ik doe hem even opnieuw. Moet wel een goede dichtzetten. Dit was Stripjournaal.
Jongen.
Ja, ga jij ons wachten tot de volgende keer?
Kom, doe verder.
Ga jij maar volgende keer.
Doe verder.
Wat doen we volgende keer dan?
Wel, we gaan het hebben over een niet zo geheim genootschap. En we praten weer met een scenarist. Over een nieuw album van een populaire Vlaamse reeks.
Nou oké, dat hoor je dus allemaal volgende week in Stripjournaal. Dankjewel voor het luisteren. Wil je deze podcast met beeld erbij? Zoek Stripjournaal dan op YouTube. Ook voor dat filmpje van Wasco. Volg ons ook op Facebook en Instagram. @Stripjournaal. En vertel vooral aan iedereen hoe leuk deze podcast is. Want daar help je ons nog het meeste mee. Dit was Stripjournaal. Einde van deze episode. Zo lang zit te praten, Kurt, dat ik gewoon aan mijn concentratie raak. Dat is het gewoon.
Ja, het zal wel aan mij liggen.
Nee, ja, anders krijg ik de schuld gelijk.
Het zal wel aan mij liggen. Het is goed. Sorry.
Knopjes, dat is mijn zwakke punt.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.